Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we vanavond deze dienst voortzetten met het gaan zingen uit Psalm 42... Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En ook het vierde vers, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Psalm 42, vers 2 en 4, gaan we met elkaar zingen. Gemeente, nadat we vanavond met zondag 15, waar het lijden van de Heere Jezus wordt, onder woorden wordt gebracht, nadat we met de kerk van de reformatie het geloof in die woorden hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 69. En daarvan het vierde vers. Mijn broeder ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Dat zingen we tegen de achtergrond van het gebeuren op Golgotha's kruis. Waar de Heer Jezus zowel door zijn vader als door zijn moeder verlaten wordt. Psalm 69, het vierde vers. We belijden, gemeente, met de kerk van de reformatie ons geloof met de woorden van zondag 15, waarin vraag 37 de vraag wordt gesteld: wat verstaat u door het woordje geleden? En daar belijden we dat Jezus aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En we belijden, opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Daar belijden we, ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de werking van de Heilige Geest in ons hart, zowel hier als gemeente hier in de kerk, maar ook de gemeenteleden die thuis meekijken en luisteren. Laten we bidden. Het is een bijzondere gedenkdag die u ons geeft, drie-enige God. Hoe groot en hoe heerlijk bent u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent niet alleen scheppend bezig geweest. Juist op een dag als vandaag staan we erbij stil dat u ook verlossend werkzaam was en bent. En heren, we krijgen het maar niet begrepen. Dat u de verlossing van ons verloren zondaren, dat u dat hebt uitgedacht. En dat het bij denken niet is gebleven. Dat het niet bij plannen maken is gebleven. Maar wat u had bedacht. En wat u had toegezegd. Dat hebt u waar gemaakt. Verlossing van mensen. En wat voor mensen? Wie zijn wij tegenover u? Ons past het woord vijand. Zo gedroegen, gedragen we ons vaak. Heren, vandaag mogen we erbij stilstaan, bij die vrijdag. De aangrijpendste vrijdag die er uit de geschiedenis te noemen is. We willen u komen aanbidden, Heere Jezus, die aan de rechterhand van uw Vader is. En daar bidt u voor uw kerk. En dat kan door wat u hebt gedaan op die goede vrijdag, toen u gewillig stierf, maar toen u ook zo gehoorzaam stierf. U stierf daar niet voor uzelf, maar plaatsvervangend. Voor de echtschuldige stierf u. In de duisternis van de dag, in de duisternis van de Godverlatenheid, stierf u. Met een last bij u, die we niet met een getal kunnen uitdrukken. Verbreek ons hart vanavond. Buig ons tot de belijdenis. Dat we het vanavond zeggen om mijn schuld. Mijn vloek. Waardoor ik de eeuwige dood verdiende. Dat nam u op u. Om mij. Die zich vanavond opnieuw voor u buigt. Die zich vanavond opnieuw aan u toevertrouwt. Om mij van de eeuwige verdoemenis te redden. Laat dat de taal van het hart zijn. Van de jongste tot de oudste hier en thuis. Wat een dag. Die betaaldag voor uw kerk. Daar en toen is alles betaald wat betaald moest worden. We slaken een zucht van verlichting vanavond, heren. Dat er van ons niets bij kan, niets bij hoeft. Wat een heerlijk evangelie. Dat er voor mensen met niets in handen alles is. Trek ons aan uw voeten. En breng ieder van ons hier in de kerk en thuis tot overgave. Tot een zinken. Op de volkomenheid van uw offerande. We danken u, Heere, dat u het zegt dat ieder die voor u bukt en op uw offer zinkt, die heeft het eeuwige leven. Laat die blijde boodschap echoen in ons hart. Dan zal u de eer ontvangen vanavond. Uit een verwonderd hart, met een blijde tong, zullen we roemen in uw daden. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Gemeente, zoals gezegd, gaan we vanavond het kruisevangelie lezen. In het evangelie zoals Johannes dat beschreef in het 19e hoofdstuk. En we beginnen te lezen bij vers 17. Ik noemde u en jou Johannes 19. We lezen vanaf vers 17. En terwijl Jezus een kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen. Voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was geheel, was zonder naad, van bovenaf als 1 geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn, opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen, gemeente, van het lijden van de Heere Jezus met woorden uit Psalm 38, vers 17. Want o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. Ik heb mijn smart voor ogen. En ook vers 22, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp. De versen 17 en 22 van Psalm 38. Meent het Leidersevangelie zal u vanavond verkondigd worden uit Johannes 19, vers 25 tot en met 27. En daar lezen we, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag, en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Gemeente, ik schrijf als thema boven de preek: twee zonen op Golgotha. Jezus als Gods geschonken zoon aan het kruis. En Johannes als Maria's adoptiezoon onder het kruis. Twee zonen. Jezus als Gods geschonken zoon aan het kruis. En Johannes als Maria's adoptiezoon onder het kruis. Wellicht is het herkenbaar, gemeente. Je wist al dat het niet zo goed ging bij dat familielid, bij wie een ernstige ziekte was geconstateerd en waarbij je zag en hoorde dat het lichaam alsmaar krachten inleverde. En dan komt het telefoontje. Als je nog wil komen afscheid nemen, zou ik vanmiddag komen. Het kan nog. Niet te lang. Te vermoeiend. Gemeente, wellicht herkent u het als u zo'n telefoontje krijgt. Dan zie je er wat tegenop om daar naartoe te gaan. En het heeft er natuurlijk mee te maken dat u en ik dan denken van: hoe zal ik die ander aantreffen? En ook: wat ga ik nou zeggen? En wat is het dan heel bijzonder als dan dat bed waar je naast komt te zitten een soort preekstoel wordt. Jij ging onderweg met de gedachte van: wat moet ik nou zeggen? En nou komen er opeens woorden van God van de andere kant. Moet je horen wat God me deed ondervinden? Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Moet je eens horen hoe goed en genadig onze God is. Die eeuwige God, die zal voor mij zijn tot een woning. Bijzonder, hè, als de prediker op het sterfbed naar het vaderhuis gaat. En jij als luisteraar naast het sterfbed, je gaat getroost naar huis. Gemeente, u begrijpt wel, dat is een afscheid, dat staat in je geheugen gegrift. De evangelist Johannes die neemt ons vanavond mee naar de sterfkamer op Golgotha. En we weten, gemeente, dat is een heuvel in de vorm van een schedel. Het is bepaald geen omgeving, gemeente, die je aantreft als je in een hospice komt. Misschien bent u daar wel eens geweest. Dan kan daar een loodgrijze stilte hangen. In de kamer waar iemand terminaal is. Op Golgotha, gemeente, valt het me op dat het daar ongepast rumoerig is. Je komt daar figuren van allerlei pluimage tegen. En Johannes, die zichzelf beschrijft als de discipel die Jezus lief had, hij beschrijft ons vanavond twee groepen in de buurt van het kruis. Een groep van vier mannen en een groep van vier vrouwen en één man. Vier mannen tegenover vier vrouwen. Je zou kunnen zeggen: de sterke tegenover de zwakke. De machtige tegenover de weerloze. Wat een tegenstelling, hè, rondom het kruis. Gemeente, is dat eigenlijk vandaag de dag eigenlijk nog niet zo? Als je het gaat hebben over het kruisevangelie, beter gezegd, als je het over de gekruisigde hebt, dan trekt dat toch ook een scheur dwars door mensen heen, door groepen mensen heen. Natuurlijk, ik geef u gelijk, als u zegt, ja, maar ho even, ik zie in Johannes 19 ook dat het kruis mensen verbindt, hè? Een moeder krijgt een zoon en een zoon krijgt een moeder. Helemaal gelijk, het kruis werkt ook verbindend. Maar het valt me ook op dat het kruis scheuren trekt. Ik bedoel, voor de een is het kruisevangelie iets om blij van te worden en een ander die vindt het dwaasheid, ergert zich eraan. Hier op Golgotha zie je het weer, hè? Je ziet het voor je, wat Jezus had gezegd. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Jezus brengt geen eenheid, Jezus brengt verdeeldheid. Nou gemeente, we weten dat toen Jezus door Israël trok. De een stond er apart bij stil. Die giet een kapitaal bedrag aan zalf over de voeten van Jezus. En een ander die verraadt Jezus voor 30 zilverlingen. Wat een tegenstelling, hè, rondom Jezus. En hier op Golgotha, vier mannen, soldaten, tegenover vier vrouwen. Vier soldaten, die zijn erg in de weer met hoe gaan we dat met die kleren doen van die gekruisigden. Ze zijn bezig met de garderobe te verdelen van de middelste. En je zou kunnen zeggen, die vier vrouwen, die zijn misschien wel bezig geweest met het onderhouden van de garderobe van de Heer Jezus, toen die rondliep in Israël. Vier vrouwen staan er bij het kruis. Van andere evangelistengemeenten weten we dat de vrouwen wat op afstand stonden. Als ik hier het evangelie volg, dan zou je kunnen zeggen, de soldaten die hebben gezegd, bent u familie? Kom maar wat dichterbij. Kan je nog wat zeggen? Kan je nog wat horen? De familie dichtbij. Ja, zo gaat het vaak. Als er afscheid wordt genomen van een geliefde, dan worden eerst de vage kennissen uitgenodigd. En dan mogen de vrienden komen om afscheid te nemen. En de laatste, dat zijn de familieleden. De familie die gaat mee naar de grens. Misschien is het wel goed vanavond, gemeente, dat we eventjes elkaar de vraag stellen. Hebben we het allemaal scherp, wat we bedoelen met familie? Gaat het vanavond alleen over bloedverwanten? Of gaat het vanavond ook over geestelijke verbinding? Ik dacht dat je zou kunnen zeggen, bloedverwantschap en geestelijke verbinding, die kom je allebei tegen hier, bij het groepje van de vier vrouwen. Bloedverwantschap en geestelijke verbinding. De gemeente, we kijken eventjes naar de profielfoto die Johannes heeft gemaakt van dit groepje vrouwen. En laten we hem eventjes wat dichterbij halen. We vergroten die foto wat. Zodat we wat beter in de gaten krijgen over wie we het nou hebben. U hebt misschien ook al meegeteld. 3M. En de zus van Maria. Het is dus Maria en Maria en Maria en de zus van Maria. Maria, de moeder van Jezus. Ja, dan is er ook nog sprake van de zuster van Maria. De naam wordt niet genoemd. En de tweede M, dat is de Maria, de M van Maria, de vrouw van Clopas. Wie dat is geweest, weten we ook niet. Sommigen die zeggen, is dat nou dezelfde geweest als Cleopas? In Lucas 24. Dat zou de broer van Jozef mogelijkerwijs geweest kunnen zijn. Zo ja, dan is deze Maria ook een tante van Jezus. En de derde M van de drie M, dat is Maria uit Magdala. Ze is geen familie in de zin van bloedverwantschap. Maar ze is geestelijk gezien, gemeente, zou ik willen zeggen, dit is nou een volle zuster van Jezus. Maria Magdalena, een volle zuster. Want deze vrouw die was door Jezus bevrijd van 7 duivels. En sinds die bevrijdingsdag was ze niet meer weg te denken bij Jezus. En hoe diep haar liefde voor Jezus zat. Nou ja, dat kom je nog wel tegen straks in Johannes 20 in de graftuin. Dus gemeente, wat samenvattend zou je kunnen zeggen, rondom de stervende Jezus is familie aanwezig. Bloedverwanten. En dan voelt u wel aan, dat bedoel ik vanavond in de dubbele zin van het woord. Bloedverwanten. Het zijn dus enerzijds vrouwen die door de wil van een man zijn geboren. En anderzijds zijn het vrouwen die uit God geboren zijn. Voelt u? Bloedverwantschap. Vrouwen die het moeten hebben van het reinigende bloed van hem die daar hangt. Dat is het bindpunt. Jezus is het bindpunt. We hebben het vanavond over familie van Jezus. We kijken elkaar vanavond eens aan en we stellen elkaar de vraag, wat ben jij nou van Jezus? Wat bent u van Jezus? Bent u een familielid? Nou, een vriend. Is dat ook nog te veel? Is er vanavond iemand die zegt, nou hou het bij mij maar eventjes op, ik ben een vage kennis van Jezus. Het zal toch niet zo wezen, gemeente, dat er vanavond één onder ons is die zegt, ik ben geen van drie. Wat ben je dan van Jezus? Wat ben je dan van Jezus? Als je geen familie bent en geen vriend en geen vage kennis, wat ben je dan? Nou ja, hoe kan ik nou als niet-Joodse kerkwijker een familielid van Jezus zijn? Kan dat dan? Ja, hoe zei Jezus dat ook alweer? Ieder die de wil van mijn vader doet, daar komt het. Die is mijn moeder, die is mijn zuster en die is mijn broeder. Nou, zeg het maar, gemeente. Hoe is het met ons? Ben je familie van Jezus of ben je dat nou niet? Zeg je het met die woorden van die andere discipel? Ja, we vinden hem nou niet op Golgotha. En waarom dat hij daar niet is, dat begrijpen we allemaal. Maar hij heeft wel gezegd, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En toen had Jezus gezegd, dat heb jij niet van jezelf, Petrus. Dat heeft mijn vader jou geopenbaard. Gemeente, u zegt ja. Dat is nou toch wel de taal van mijn hart. Dat zeg ik toch wel voorzichtig of rond. Hartig, rondborstig, met Petrus mee. U bent de Christus. U hebt ook voor mij de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, als dat nou resoneert in je hoofd en in je hart, hè, dan zegt de Bijbel, dan ben je familie hoor. Dan ben je de vage kennis voorbij. Dan ben je familie. We moeten goed luisteren, gemeente, wat Jezus, wat er vanaf het kruis wordt gezegd. Het zijn bijzondere woorden voor familieleden van Jezus. Voor zijn bloedverwanten. U begrijpt wat ik bedoel. Gemeente, als je zo eens naar de kruiswoorden kijkt die Jezus heeft uitgesproken, dan valt je het een en ander op. Je zou kunnen denken dat kruiswoord van vanavond, is dat niet, met eerbied gesproken, wat gewoontjes? Is dit niet al te menselijk? Zijn de andere woorden die Jezus sprak niet van een veel hoger geestelijker gehalte? Ik bedoel, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is dat niet geestelijker dan het hebben over vrouw, zie uw zoon? En de deur van het vaderhuis openzetten voor een crimineel, is dat niet geestelijk hoogwaardiger dan de huisdeur van je discipel open laten zetten voor je moeder? Is de deur naar het koninkrijk niet geestelijker dan de deur van Johannes' huis openzetten? Nogal een verschil. En toch, gemeente, Johannes, Jezus, die doet zowel het een als het ander. De deur naar het koninkrijk gaat open en de deur naar het huis van Johannes gaat open. Dus geestelijke belangen zijn bij Jezus net zo belangrijk als lichamelijke behoeften. Je zou kunnen zeggen, onze geestelijke behoeften en onze lichamelijke behoeften, de relatie met God is belangrijk, maar ook mantelzorg voor je moeder die als weduwe wellicht achterblijft. Het is bij Jezus alle twee in goede handen. Bijzonder, hè? De Heer Jezus zorgt voor een rechte verhouding met God, de Vader, verticaal. En Jezus zorgt voor goede verbindingen tussen mensen onderling, horizontaal. Als je dogmatisch zou willen zeggen, zou je kunnen zeggen, Jezus zorgt niet alleen voor rechtvaardiging, maar ook voor heiliging. En hij geeft ze alle twee. Als je die kruiswoorden wat op een rijtje zet, gemeente, dan valt op dat Jezus bij de eerste kruiswoorden is die in gesprek met mensen. De Joden, de moordenaar aan het kruis, zijn moeder, Johannes. Je zou kunnen zeggen, een beetje de tweede tafel van de wet, het tweede gedeelte van de 10 geboden, waar het gaat over relaties tussen mensen. En als hij verder gaat, dan spreekt Jezus woorden met het oog op God. De eerste tafel van de wet. Van de aandacht voor de mens naar de aandacht voor de Vader. We leggen vanavond de vinger bij vers 26. Toen nu Jezus zijn moeder zag. In gemeente, daar wordt niet eventjes een terloopse blik mee bedoeld. Maar echt aandachtig kijken. En dan valt het me op, gemeente, hoe opofferingsgezind Jezus is. Hij kijkt naar zijn moeder. Hij kijkt naar haar om. Ik dacht, gemeente, ik probeerde me wat te verplaatsen in de situatie van Maria, hè? Zou die vrouw nou niet gedacht kunnen hebben, kind toch, heb je nou nog aandacht voor mij? Je hebt het al zo verschrikkelijk zwaar. En straks krijg je het nog benauwd ook. Spaar, kind, je krachten. Denk nou toch aan jezelf Je hebt toch genoeg aan jezelf? Maar ja, Jezus is Jezus. Hij maakt het zelfs aan het kruis waar, geweten dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Jongens en meisjes, als je nou ziet dat de Heer Jezus naar zijn moeder kijkt, hè, dan zou je verwachten dat hij tegen zijn moeder zou zeggen: mama, dat u hier bent, dat moet toch vreselijk voor u wezen. Dat zou u verwachten. Dat hij dat zou zeggen. Mama. Hij zegt het niet. Terwijl die, en zo kennen we hem, als een medelijdende hoge priester, hij weet van binnen hoe het voelt als een moeder, als een vader, een kind moeten loslaten. Want hij is een medelijdende hoge priester, zo kennen we hem. Dus Jezus, gemeente, hij weet dat als je als ouderpaar een kind verliest, dat je daar geen woord voor hebt, hè? Als je je vrouw verliest, dan word je als man weduwnaar. En als je als kind je ouders verloor, dan ben je wees. Maar als je nou als ouder je kind verliest, wat ben je dan? Daar is geen woord voor. Dat zegt dus iets over de diepte van de pijn. En Jezus heeft daar oog voor. Dus, u die weet wie Jezus voor u is, weet dat Jezus weet hoe je door het leven gaat. Met de verliezen die je leed. Onthoud het, hij kijkt je aan en hij ziet je gaan. En hij heeft een hart dat voor je klopt met bewogenheid en hij heeft handen die hij vouwt om voor je te bidden. Nu. Op Golgotha gemeente neemt een moeder een afscheid van haar kind. Ik weet niet of het u opgevallen is. Moeder zegt niks. Maria zegt niks. En Jezus zegt: vrouw, zie uw zoon. Ik kan me voorstellen dat er vanavond mensen zijn die zeggen: zou de Heer Jezus vanwege alle pijn niet een beetje in de war geraakt zijn? Dat hij, met eerbied gesproken, op dit moment eventjes zichzelf niet onder controle heeft. Dat hij eigenlijk wartaal spreekt en maar wat zegt. Vrouw, je zou verwachten, mama. Toch heeft Jezus de regie, gemeente. Jezus is op weg naar zijn vader. En nu moet hij de familiaire banden op aarde ontbinden. Weet u wat Jezus hier doet, gemeente? Hij is hier bezig met afstand te nemen van zijn moeder. En dat doet hij op een hele respectvolle manier. Maar, ik ben het met u eens, het is ook afstandscheppend. Vrouw. Ik roep even bij u in herinnering, gemeente, wanneer Jezus dat nog meer deed. Dan moet je helemaal terug naar het begin van Jezus' openbare optreden. Toen was hij niet op een begrafenis, maar toen was hij op een bruiloft. In Cana. En we weten, toen was er een probleem, de wijn was op en Maria die fluistert dat wat toe richting Jezus. En dan zegt hij: fijn mam dat u dat zegt. Ik ga er dadelijk wat aan doen. vrouw, het is mijn uur nog niet, had Jezus gezegd. Wat zit er nou achter, wat zit er nou onder, gemeente? Dat toen in Cana en dat nou weer op Golgotha, wat zit er achter? Maria moet leren dat niet de natuurlijke band, de bloedband, het belangrijkste is. Weet u wat er moet gebeuren? Ze moet in Jezus haar heiland gaan zien. De heiland, de zaligmaker. Ze moet dus uitgetild worden uit het format dat Jezus haar zoon is. Bloedverwantschap moet worden tot geloofsverwantschap. Maria die wordt niet zalig omdat Jezus haar zoon is, maar omdat Jezus haar heiland is. En met dat Jezus zegt vrouw, geeft Jezus aan dat hij als zoon van God niet aan zijn moeder behoort, zoals elke zoon. Nee, Maria is haar Heere, is haar heiland, is de zaligmaker. Weet u wat dat betekent? Maria moet door hetzelfde poortje als waar de moordenaar aan het kruis doorheen moet. Dat is het. Door hetzelfde poortje als die moordenaar. Want Maria, jij moet niet denken dat je zalig wordt omdat je de Zoon van God ter wereld hebt gebracht. Natuurlijk, een bijzonder groot voorrecht. Zeker. Maar Maria, je moet nu afleren dat je niet kan zeggen, ja, maar ik heb je te eten gegeven. Ik heb je opgevoed. Ik heb je van alles bijgebracht. Nee. Allemaal waar. Maar je wordt er niet mee zalig. Maria, niet alles wat u hebt. En Maria, ook niet om wie u bent, wordt u zalig. Alleen redding om wie Jezus is. Wat een les, hè, gemeente, voor ons. Niet om wat wij denken te hebben en menen te zijn. Alleen op kosten van Jezus worden u en ik zalig. Maria wordt niet zalig als de moeder van Jezus. Maria wordt zalig als zondares aan de voeten van het kruis, de gekruisigde. Zullen we eventjes langs naast Maria gaan staan, gemeente, en dan kijken we eventjes wat er boven het hoofd van Jezus te lezen is. Kijkt u mee? Jezus staat daar. Dat is de naam van haar kind. Jongens en meisjes, jullie weten, hè, wat dat betekent, Jezus. Dat betekent redder van zondaren. Jezus, ja, die naam had Maria niet zelf verzonnen voor haar kind. Die naam had ze uit de hemel gekregen. Boven het kruis staat Jezus. Ja, daar sta je nou als moeder. Die tientallen jaren eerder hebt gehoord, die zoon van jou, die noem je Jezus. En hij zal op de troon van David zitten. Zo. De zoon van David. Op zijn troon. Voelt u een beetje mee, gemeente, wat er door Maria heen gegaan moet zijn? Dat woord in je hoofd, dat woord in je hart. Je kind op de troon van David, en daar hangt hij. Als een loser aan het kruis. Toch een misrekening, gemeente. Want zelfs aan het kruis beschikt Jezus over koninklijke macht, want hij houdt de regie, hè? Ja, natuurlijk, u zal zeggen, hij kan geen kant op. Hij zit vastgespijkerd. Ja, u hebt gelijk. En toch, hij is de handelende. Gemeente, mijn ontzag, en ik hoop dat uw ontzag voor Jezus ook toeneemt als je ziet hoe Jezus aan het kruis nog bezig is met de wil van zijn Vader te volbrengen. Hij oefent gehoorzaamheid aan zijn vader en daarom zet hij zijn moeder op afstand. Nee, mama mag niet de beker van bitter lijden minder bitter maken met haar medelijden. Daarom moet ze op afstand staan. Want Jezus moet verder. Straks wordt het hels donker, zodat Jezus zicht op de deur van het vaderhuis laat staan, zicht op de vader zelf hem wordt benomen. En in dat zwijgen van de hemel, gemeente, daar opent zich de afgrond van de hel. En in die godverlatenheid, in dat vadergemis, in de donkerte waar hij ook zijn moeder niet meer kan zien, daar zal hij de prijs betalen. Die u en ik God verschuldigd zijn en niet kunnen betalen. Jezus doet het. Met de bedoeling, gemeente, dat u en ik niet in de helse eenzaamheid terechtkomen. Want gemeente, als je niet op Jezus leert zien, als je geen familie bent en zelfs geen vriend, dan hebben we het nog maar niet over een vage kennis. Maar als je dat als laatste ook al niet bent en je Jezus links laat liggen, dan is de Bijbel heel eerlijk, dan zegt hij, dan kom je in de hel en daar is geen vader en geen moeder die je troost. En hier wordt een moeder op afstand gezet. En wordt de vaderlijke wil gedaan om een deur te openen voor familie van hem uit Kerkwijk. Jezus is bezig het vijfde gebod te volbrengen. Eert uw vader en uw moeder. Je zou kunnen zeggen, met zijn lijden betaalt hij de zondeschuld en met zijn gehoorzaamheid aan het vijfde gebod vervult hij de wet en ontvangt hij het recht op het eeuwige leven dat hij uitdeelt. Zie uw zoon. En hij kijkt naar zijn geliefde discipel en zegt, zie je moeder. En hij opent zijn geestelijke testament. Hij draagt er zorg voor dat zijn moeder straks verder kan. Nu hij als oudste zoon van Maria moet sterven. Jezus regelt zorg voor zijn moeder. En hij spreekt hier met koninklijke macht en hij schijnt te beschikken over het hart van zijn moeder en het hart van Johannes. En hij verbindt die twee aan elkaar. En Johannes krijgt de opdracht om voortaan Maria als zijn moeder te beschouwen. En het is waarschijnlijk, gemeente, dat Maria op dat moment al weduwe van Jozef is. En dat Jezus als oudste zoon de taak van zijn vader Jozef heeft overgenomen om te zorgen voor zijn moeder. En nu regelt hij zijn zorg, de zorg. En met een dubbele adoptieformule, gemeente, draagt Jezus Maria als het ware over aan zijn leerling. Dubbele adoptieformule. Maria krijgt een zoon en Johannes krijgt een moeder. Om voor elkaar te zorgen. Aan het begin van de preek toen zeiden we, het kruis trekt een scheur door mensenmassa's heen. Maar we zien hier, gemeente, onderaan het kruis ontstaat er een nieuwe gemeenschap. Hier worden mensen aan elkaar verbonden door Jezus. Een man en een vrouw. Ze luisteren samen naar de stem van de Heiland. Ze vertrouwen zich toe aan Jezus als redder. Ze aanvaarden Jezus en ze aanvaarden elkaar. Mooie gemeente, dat de Heer Jezus mensen bij elkaar brengt. Niet dat ze elkaar uitzochten. Maria wordt aan Johannes gegeven en Johannes wordt aan Maria gegeven. We kijken even rond, gemeente, vanavond, naar elkaar. We kijken even naar elkaar. We hebben elkaar niet uitgezocht, hè? Als mensen rondom het kruisevangelie. We hebben elkaar niet uitgezocht. Aan elkaar gegeven, toch? Johannes nam Maria op in zijn huis. Ja, dat is de gemeenschap van de heiligen bij het kruis. En hier zie je dat een familieband ook gelijk een geestelijke band is. Maria en Johannes worden aan elkaar gegeven. Ieder persoonlijk hebben ze Jezus als borg. En dat heel persoonlijke geloof, ja, dat zorgt ervoor dat je niet in je uppie blijft, maar dat je verbonden raakt aan anderen die Christus hebben lief gekregen. Wat mooie gemeente dat we nou hier vanavond zien bij Johannes en bij Maria, dat een familieband nou ook gelijk een geloofsband is. Mooi, als je als echtpaar, als man en vrouw, ieder en samen arm wordt in jezelf. En dat je samen mag leven en persoonlijk van de verdiensten van Christus, waardoor je dezelfde Vader krijgt. De hemelse. Erg, hè, gemeente, als je als familie, dat je alleen kan zeggen, ja, we zijn familie. We zijn wel bloedverwanten, alleen bloedverwanten. Maar wat erg, gemeente, als je familie bent van elkaar, maar het bloed van Christus is niet de samenbindende factor. Dat je wel familie bent qua bloedverwantschap, maar dat je het niet zegt, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Dat kan wel veranderen, hè? Stel dat er vanavond zijn die zeggen, ja, als man en vrouw zitten we nog wel een beetje op een verschillend spoor. Kan veranderen. Want we weten, gemeente, dat de broers van Jezus aanvankelijk niks van hem moesten weten als Messias. En we weten ook dat ze vlak voor Pinksteren zijn ze bij elkaar met de apostelen om samen te bidden, volhardend te bidden om de komst van de Geest. Op Golgotha gemeente zien we een gemeente onder het kruis. Daar zien we mensen aan elkaar gegeven worden. Verschillende typen. Hoe hebben ze elkaar gevonden, zou je denken? Ja, ze werden gevonden. Ze werden gevonden. En ze werden aan elkaar gegeven. En dan zeg je toch, dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, u zorgt voor verbinding. U spreekt. U legt de band. Uw stem is met macht. Uw stem brengt in beweging. Om voor elkaar te zorgen. Toen, nu. Elkaar te dienen. Toen, nu. Zien we ze gaan, gemeente? Maria, Johannes. Ze gaan naar het huis van Johannes. Ja, en wie laten we nou achter? Jezus. In het donker. buiten het huis van vader. Om een open deur van het vaderhuis te bereiden voor Maria en Johannes en voor al zijn familieleden in Kerkwijk. Hoe dat kan? Even aan het thema denken. Twee zonen op Golgotha, Jezus als geschonken zoon aan het kruis en Johannes als Maria's adoptiezoon onder het kruis. Hier hebt u de sleutel, hè? Door het geloof ben je een adoptiekind. Door het geloof in Christus, kind van de Vader. Erfgenaam van het eeuwige leven. En dat op kosten van die middelste. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 133. Een gemeenschapsband ontstaat er onder het kruis door de gekruisigde. Psalm 133, vers 1. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het eerste vers van 133. Gemeente, zullen we met elkaar bidden? Heren, afscheid nemen. Dat is voor ons mensen zo moeilijk. Omdat wij mensen met bloedbanden aan elkaar verbonden zijn. En daarom is er pijn als je als kind staat bij het graf van je vader, je moeder. Dan krijg je veel gedachten. is er verdriet. Als je staat als ouder bij het kind, bij het graf van je kind, dan... daar zijn geen woorden voor. Geeft pijn. Eigensoortige pijn. We dragen allen aan u op, heren, die ervan weten. Korter of langer geleden. Wees bij hen bij wie de leedwond nog open is. Wees ook met hen bij wie de wond tot een litteken werd, maar die kan zo schrijnen. Bepaalde tijden. Heere Jezus, u weet wat het is om los te laten. U weet van binnenuit wat de psalmist bedoelt als hij zingt. Mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten. En uw kerk mag doorzingen, maar de Heere zorgt voor mij. Maar dat was er voor u aanbiddelijke Heere Jezus niet bij op Goede Vrijdag. En dat hebt u willen doorstaan en dat heeft u moeten doorstaan. Dat er een vader was die niet als vader zorgde, maar rechterlijk optrad. Er was donkerheid, er was stilte. En dat heeft uw middelaars lijden verzwaard. En daarom kunt u in 2022 als een medelijdende hoge priester zijn bij jongeren, bij ouderen die tot u roepen. Om genade en om draagkracht. Verheerlijk uw genade, Heere, in ons leven. Zodat we als adoptiezonen en adoptiezusters ons zullen verblijden nu. In wie u bent als onze oudste broeder. Opdat we ons ook vanavond met aanbidding tot u wenden. Tot u verheerlijkte zoon en tot u verheerlijkte en aanbiddelijke vader. Dat we u danken en we loven u. Want door genade, door het reinigende bloed. Dat we ontvingen. Door de toepassende kracht van de geest zijn we als een jongere en als een ouder in Kerkwijk bloedverwant van u geworden, voor eeuwig. En Heere, dat is een band die u legt en die u in stand houdt, want u weet van vasthouden. Heere, u roept en u trekt en u grijpt ons bij de hand en u houdt vast. Ook als wij als mensen elkaar loslaten bij de laatste grens. Maar u, onze geliefde oudste broeder, u houdt vast in het leven, maar ook bij het sterven. Heere, laat dit heerlijke evangelie van Goede Vrijdag wereldwijd ingang vinden bij jongeren en ouderen. Opdat de familiekring, de hemelse familie, het goddelijke huisgezin uitbreidt. Opdat straks er een schare staat rondom de troon van aan elkaar gegeven familieleden. Aan elkaar verbonden met de bloedband van het reinigende bloed van de borg. Heere, u komt alle lof toe. Vader, Zoon en Heilige Geest, neem ons in uw hoede. Op weg naar huis. De nacht in de nacht door. Op weg. Naar de dag van Pasen, hoor ons gebed, aanvaard onze dank, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 71 en daarvan vers 16 en vers 17. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. En het 17e vers, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. 16 en 17 van 71. Gemeente, ontvang de zegen van de drie-enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.